Het is dinsdag 4 september 2012. Welkom bij Tech 45 nummer 118. Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life. Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en dit is het Tech 45 panel. Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Cynthia Smet, e-learning eagle en PhD-studenten. Marco Frissen, IT-specialist, rocketman en freelance auteur. Jan Seurink, creativity evangelist. En Toon van de Putten, webdesigner, public servant en a man who ships. En we zijn nog bezig met Floris Dalemans in te bellen, maar die neemt voorlopig niet op. We gaan beginnen met iPhone 5. Want Marco, de datum ligt vast.
Ja, Apple heeft zoals verwacht eigenlijk een officiële uitnodiging de deur uitgestuurd. En nou ja, goed, daar gaan we de nodige analyses over de uitnodiging heen natuurlijk. Maar wat er echt duidelijk te zien is, is natuurlijk de 12 van 12 september. Ja. En de schaduw van een 5.
Dus de iPhone 5, veronderstel ik.
De iPhone 5. Ja. Of ze doen gek en ja, ze komen met 5 nieuwe apparaten. Wie
dat,
weet.
Ja. Dat zou het zijn. 5 nieuwe toestellen, ja. iPhone 5, denk je ook nog iPads? Die mini-iPad?
Want ik denk dat gewoon een apart event gaat worden.
Dus jij sluit je aan bij de mening van ene John Gruber van Daring Fireball, die ook zei van we gaan dat in een apart event doen. Dat zou dan in oktober zijn.
Ja, ze hebben volgens mij altijd in oktober of ergens nog een event met muziek en iPods en zo. Ik denk dat dat daar goed in past, inderdaad.
Ja, we mogen er dus van uitgaan dat mensen zoals John Gruber waarschijnlijk gewoon weg weten, min of meer, wat er gaat komen. En dat het niet gewoon speculatie van zijn kant is. Hè.
En wat is de mini-iPad?
Marco, de mini-iPad, wat wordt daarover verteld? Vat eens even samen.
Een niet 7-inch tablet met dezelfde screenresolutie dan de oude iPad. Mm-hmm. En voor de rest gewoon een stuk dunner en smaller.
Ja, dus, en waarom? En
als hij de verhouding blijft, zou het volgens alle websites een beetje 7,85 inch moeten zijn. En dan is dat gewoon 4x3 verhouding.
Waarom? Waarom een 7-inch iPad? De iPad verkoopt ontzettend goed.
Nou, ik denk dat ze toch iets tussen de iPod en de grote iPad in willen hebben.
Mm-hmm. De iPod Touch bedoelt je dan, hè?
Ja. Mm-hmm. Zo'n 7-inch iPad, om het zo maar even te noemen, die is natuurlijk toch een stuk draagbaarder.
Ja.
En ja, ik denk dat het qua fabricage ook niet zo heel spectaculair is voor Apple om dat te doen. Dus ja, ik zie zelf niet waarom niet eigenlijk.
Zo meer een sakkosformaat
te zijn.
Ja, wat je iets gemakkelijker kunt mee. Ja, nu iets gemakkelijker. De iPad is heel gemakkelijk om mee te nemen, maar net dat ietsje kleiner. Het kan net in de achterzak. Gelijk de
sakkosformaat?
Ja, sakkosformaat, voilà. Het meest gebruikte toestel hier in huis is de iPod Touch. Denk je dat daar updates voor komen?
Ik hoop het wel. Ik vermoed zelf dat ze daar ook iets aan het formaat gaan doen.
Mm-hmm.
Dus dat ofwel met de iPod of iPhone meegaat naar 4 nog wat inch. Of misschien zelfs nog iets groter. Hoewel dat denk ik qua software weer lastiger gaat worden. Maar ik denk inderdaad dat de iPod ook geüpdate gaat worden. Ik vraag mij ook af of die iPad mini, of die, hoe dat ding nu ook genoemd wordt, of het wel als iPad genaamd gaat worden. Misschien niet als iPod.
Mm-hmm. Ja, dat zou kunnen.
Omdat het echt een media ding is. Ja, het zit er een beetje tussen. Ik vind het een beetje raar.
Mm-hmm. Ton, jij wou iets zeggen?
Ja, verkoopt het eigenlijk nog, een iPod Touch? Zo? Ik heb een collega van mij, die heeft dat net gekocht en die voelt zich zo wat bekocht dat hem zo niet gewoon een iPhone gekocht heeft. Want het is toch hetzelfde.
Nou, iedereen wat ik zo om mij heen, collega's en dergelijke, wat kinderen hebben.
Ja,
rond de 10 jaar, zeg maar, of iets jonger zelfs nog. Die hoor ik alleen maar van, ja, voor Sinterklaas of voor kerst krijgen ze een iPad Touch. Of voor zijn verjaardag. Dus ik denk dat het vooral aan die kant toch nog wel steeds...
Ja, gemerkt bij ons op school ook een paar jaar geleden was de Game Boy...
DS?
Ja, de DS. Zo was dat niet, de Game Boy. Ik loop wat achter. De DS, het meest populaire toestel. En gemerkt nu dat stilaan zo de meeste kinderen, als ze een nieuw toestel vragen, dat ze richting een iPod Touch gaan.
Ja, we hebben ook interviews gedaan in Yeti-klasse een paar weken geleden. En dat was ook... Ja, de meesten hadden een iPod Touch.
Mm-hmm. Ik moet zeggen, het is hier.
Geen iPad dan?
Nee, dat willen ze wel. Maar dat hebben ze niet, dat krijgen ze niet.
En is dat dan nog een groot prijsverschil?
Ja, de iPod Touch heb je voor 189, dan denk ik, dat ik twee jaar geleden betaald heb.
Dat zijn de DS-prijzen.
Ja. Plus, de games zijn een pak goedkoper, hè.
Ja.
Ik weet niet wat je tegenwoordig voor een DS-spel betaalt, maar het is sowieso meer, daar ben ik zeker van.
Op de €30 zeker, en de iTunes Store is een pak goedkoper.
Ik zeg het u, dat is hier bij ons is dat een probleem. Trifje wil heel graag de iPod Touch gebruiken om spelletjes op te spelen, en ik gebruik het om naar Audible-boeken te luisteren en dergelijke, dus het is soms een gevecht wie hem heeft.
Amai.
Ondertussen is Floris Dalemans erbij komen zitten. Dag Floris.
Ja, toen waren ze met 7.
En toen waren ze met 7. Full House, zeggen we dan.
Sorry, ik ben een beetje later. En nu heb ik dat mooi nieuw muziekje gemist in het begin.
Ja, ik heb het volledig in de soep laten draaien. Dat is nog het ergste. Ik heb te laat op de knop geduwd. Floris, een iPad mini, is dat iets voor u?
Ik geloof daar echt niet in. Ik denk niet dat er gaat komen. Dat is zeer on-Apple, naar mijn gevoel. Maar waarschijnlijk gaan ze mij het tegendeel bewijzen. Wellicht niet op 12 september, maar waarschijnlijk op een event ergens later in het jaar.
Ja, het zou oktober worden, de laatste geruchten.
Ik zie er in elk geval niet echt een use case voor. De iPad is qua formaat goed voor mij. Ook al is die Nexus 7 op zich wel een interessant toestel en het zou over dat formaat gaan. Maar ik denk dat het toch relatief klein is. En of ze en een iPod Touch en zo'n iPad Mini gaan hebben, daar geloof ik al helemaal niet in eigenlijk.
Nee, dan denk ik inderdaad dat één van de twee gaat verdwijnen. Ofwel de iPod Touch, ofwel de iPad Mini er gewoon helemaal niet gaat komen. Maar er is eigenlijk wel een gat, om het zo te zeggen. Hè. De iPod Touch, €189. Geen tablet. En heb je de iPad, dan een groot prijsverschil. Daartussenin, er is nog wel wat ruimte, hè. Voor iemand die zegt, ik wil niet die €500 aan een iPad uitgeven, maar die iPod Touch is mij net te klein, dan is die iPad Mini, om hem zo te noemen, ligt daar netjes tussenin. Hè?
Ja, en dat gat heet ook Kindle Fire natuurlijk. Hè?
Of Note, ja. Galaxy Note.
Galaxy Note ook, ja.
Nexus 7. Nexus 7 was het toch? Ja, Nexus 7. Ja.
Ja, die is trouwens deze week volgens mij
vandaag
in
zelfs
Nederland. En volgens mij ook in België geïntroduceerd, hè?
Sorry, Cindy, zeg maar.
Hebben ze niet gezegd dat die niet uitkwam in België voorlopig?
Oh, ik heb gisteravond nog gekeken op Tablet Center. En daar stond er zowel op .nl als .be nergens op.
Nee, ik dacht dat die wel in Duitsland en Nederland, maar voorlopig nog niet in België.
Oei.
Nee, nog niet in België.
Spijtig.
Dacht ik dat, ja.
Dat zou dan later misschien zijn.
Martin, ze hadden geen data.
Gaat jij een Nexus 7 halen?
Wie vroeg je dat?
Aan u. Jij woont in
aan mij, ja.
Stel ik.
Nee. Ik ga geen Nexus 7 halen. Ik vind het ding trouwens wel erg mooi. Ja. En als ik de mensen mag geloven, is het echt wel een super Android-device. Maar nee, ik wacht eerlijk gezegd op de Kindle Fire 2, die als het goed is morgen of overmorgen aangekondigd gaat worden. Als ik de websites mag geloven.
Och, ook al, ja.
En ik vermoed zelf dat die internationaal beschikbaar gaat komen. Net zoals ze dat met de oude Kindles ook gedaan hebben. Maar ik wacht sowieso op die nieuwe iPad. Ik ben toch wel heel benieuwd of het ding er gaat komen of niet.
Ja, misschien nog heel even iets over die iPhone 5. Ik zag, denk zondagavond, een filmpje van iemand die een prototype in handen had gekregen. Het zag er allemaal heel geloofwaardig uit. Heeft nog iemand dat filmpje gezien?
Nee.
Niemand die dat gezien heeft, dat kan niet.
Was dat die mock-up?
Nee, het was een echt toestel. Het was,
wat niet verder ging dan het scherm.
Ja, inderdaad. Ja. Het iTunes-scherm, dat was het enige wat hij kon. En hij was dan iets langer, niet breder, maar hij was langer. Volledig zwart. Ja. De achterkant was mat, meen ik mij te herinneren.
Ja, met een metaal brushed aluminium achterkant, volgens mij.
Oh jee.
Ben ik goed gelovig als ik zeg dat het een bad wel zou kunnen zijn?
Ja, ik denk... Ja, het is net zoals met de iPhone 4. Hè. Al die Chinese sites, die lekken maar... Het komt gewoon uit de fabriek. Mm-hmm. En het zou me inderdaad niet verbazen dat...
Maar het was vooral duidelijk, het waren geen foto's, hè? Het was film, hè?
Nee, het was echt een filmpje.
Ja.
Ik vraag mij ook af in welke mate dat Chinese websites op dit moment een eufemisme aan het worden zijn voor PR-acties. Want als je zo The Verge leest bijvoorbeeld, met Windows 8, dan hebben ze zo weer op een of ander obscuur Chinees forum een download gevonden van de nieuwste versie van Windows 8. Daar vraag ik mij af. Wat zitten die gasten daar bij de Verge hele dagen op Chinese obscure fora te doen, dat ze die altijd vinden? Mm-hmm. Oké, die zullen tracking-systemen hebben, hè, maar...
Apple dat bewust lekt?
Nee, denk ik niet. Dat soort dingen doen zij niet lekken. Het is gewoon... In China is het gewoon simpel. Daar is niks vast te controleren. Of je moet al heel streng... gaan doen. En er zijn, weet ik veel, 10.000 werknemers in die fabrieken.
Meer.
En er kan zo iemand met zo'n ding in de broekzak naar buiten lopen. Dat is helemaal niks aan haas. Mm-hmm. Je ziet ook op Chinese, zoals Deal Extreme en zo, die komen vaker nog sneller met accessoires voor dat soort dingen dan Apple zelf. Dus ja, nee, ik denk niet dat bewust gedaan is. Doen ze het niet tegenhouden, ja, dat zou natuurlijk wel kunnen.
Ja, dus dat ze zeggen van, laat het maar gaan. Het is gratis reclame, zo bedoel je.
Ja.
Ja, het zou kunnen inderdaad.
Ja, zeg, en je zegt een langer scherm, geen breder, maar wel langer en helemaal zwart. Mm-hmm. Dan hebben ze eigenlijk het design van de Galaxy Nexus van Samsung gepikt, als ik het goed
ja, inderdaad, vrij ironisch natuurlijk wel. Maar daar leek het inderdaad op. Ik vond de vorm, het zag er wat vreemd uit.
Het is volgens mij gewoon een opgerijkte vier.
Ja, het leek echt zo uitgerokken. Nu, in hoeverre kun je vernieuwend zijn in design van zo'n toestel? Want ze lijken tegenwoordig bijna allemaal op elkaar.
Blijkbaar heel erg, hè. Daar zijn ze zo'n firma voor veroordeeld en zo.
Ah ja, okay. Ah ja, dat is waar. Hebben we het daar vorige week over gehad?
Schijnt,
ja. Zeg, is er eigenlijk een reden, Marco, waarom die langer zou moeten worden? En niet breder, specifiek?
Nou, vooral de scherm en verhouding. Hè. Volgens mij gaat hij naar 16:9.
Ah ja, okay.
En dan krijg je sowieso een verlengd scherm. Mm-hmm. En dus ook een verlengde telefoon. Of je moet dan ook weer de breedte ingaan.
Ja. In ieder geval, we gaan het volgende week zien. Volgende week woensdag 12 september, na onze 119e podcast, kunnen we volgende week nog een beetje speculeren. Maar dan weten we waarschijnlijk al alles tegen die tijd.
Ja, ook dat er weer eens een nieuwe SIM in gaat komen. Dus dat, mm-hmm.
En een nieuwe connector. En dat alle huidige accessoires niet meer zouden werken. Vrij drastisch wel, hè?
Ja, ze doen het gelukkig niet al te vaak. Dus dan valt het aan zich valt het wel mee, denk ik.
Och ja, die Apple fanboys. Die hebben daar geen moeite mee.
Ja, maar hoe lang hebben ze die 30 pins connector al niet? Dat is toch echt al misschien 10 jaar of zo?
Maar ik was net aan het denken, dat wordt stil aan tijd dat ding vervangen wordt. Want de tijden dat je zit te wachten op je iPhone of iPad bijvoorbeeld, om te synken met een of andere database op je computer, dat duurt gewoon veel te lang. Ze moeten echt upgraden naar iets dat wat sneller gaat, denk ik.
Mm-hmm, ja.
Ja.
IFA in Berlijn. Funkausstellung, hoorde ik zeggen. Stefan, je hebt in de 44 heel wat links gezet naar dingen die u opgevallen zijn. Je begint hier over een 4K-tv. Wat moet ik in godsnaam met een 4K-tv?
Wel, een 4K-tv die heeft eigenlijk 4 keer de resolutie van een Full HD, waardoor dat eigenlijk alle beelden nog scherper worden. En
nog scherper?
Ik heb ze ooit eens een tv gezien en... Ja, daar voorbij wandelen, dat ging gewoon niet. Dat bleef je gewoon bij stilstaan om te zien van, is dat nu wel een tv of is dat gewoon een venster op een kamer ernaast? Dat is zo realistisch. En persoonlijk geloof ik daar al, ik heb dat al vaker gezegd in de podcast ook, ik geloof daar al veel meer in die 4K-tv's dan in gans die 3D-ruiten met uit die ze door ons trottelen.
Springt op stoppaartje, inderdaad.
Ik vind, ik weet niet, die 4K, dat is zo... echt heel gedetailleerd, heel scherp, heel mooi, een heel mooi beeld eigenlijk.
Maar ja, dan moet er uiteraard nog in 4K gefilmd worden, hè, veronderstel ik.
Maar daar zou je nogal van verschieten, want heel veel HD-films worden nu al met een 4K-camera gefilmd.
Ah, oké. Okay. Ja.
Die RED-camera's en zo, dat zijn 4K-camera's, die kunnen dat allemaal aan. En veel wordt zo gefilmd, maar omdat er niet echt waarschijnlijk TV's zijn die dat ondersteunen, of dat de bandbreedte te veel in beslag zou nemen, wordt dat gewoon niet uitgezonden en maken ze daar een 1080p-versie van.
Ja. Je ziet dat verschil dus wel duidelijk, hè, blijkbaar.
Ja, maar ja, zeker weten. Mm.
Nadeel is wel dat je tv eigenlijk ook groter moet zijn. Want volgens mij was het, als het kleiner dan 50 inch is, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit, zag ik laatst in een filmpje. Maar omdat ook vooral in Amerika en zo zijn, hebben ze gewoon hele grote woonkamers bijvoorbeeld. Ja, daar hebben ze dus ook grote tv's nodig. En veel mensen schijnen nu over te stappen op projectors. Maar ja, dat is kwalitatief gewoon niet zo geweldig.
Nee.
En de fabrikanten hebben gedacht van ja, wij kunnen ook gewoon gigatv's leveren. Wat ja, gewoon een fatsoenlijk, echt super beeld geeft. Maar ik denk inderdaad, ja, 50 inch, dat is voor hier toch al best een flinke tv.
Ja, en die dat in de in de 44 stond, die is 84 inch.
84 inch, dat krijg ik hier nog niet gezet.
Dus hoe groot is dat dan?
Dan in centimeter? 2,5, hè. Dan zit je op 2 meter nog wat.
Dan staat hij hier voor de deur.
Beestig.
Maar dan moet je nog een heel stuk van af gaan zitten, hè, denk ik. Stefan, is dat zo niet? Dat je moet iets met
anderhalf doen? Ja, meestal zijn natuurlijk wel grote tv's waar je een eindje van afzet. Maar ik ben van mening dat dat niet echt goed hoeft. En waarom niet? Kijk maar naar de Retina display op de MacBook Pro.
Nou ja, dat is waar. Dat gaat goed
dichtbij zitten. Dat is een pak kleiner en dat verschil zie je, hoor. Mm-hmm. Ja. Op een 15 inch.
Is dat een resolutie van 3840 pixels bij 2160? Dat is al behoorlijk, hè? Van prijs is daar waarschijnlijk niks gezegd.
Nee. Ik denk dat
is de bedoeling dat dat ding ook echt effectief de markt opgaat? Of is dat gewoon bewijzen dat het kan?
Ik denk dat het nu misschien nog wel iets te vroeg is om dat effectief op de markt te gooien, omdat al die digitale tv's en zo, die zouden nog meer bandbreedte nodig hebben. En ik denk dat dat misschien wel de struikelblok is. Mm-hmm. Maar ik zie dat echt wel de komende jaren in de huiskamers komen. Ja.
Ja.
En meneer van LG, die vertelde, dat was volgens mij bij The Verge, die waren op de IFA en die hadden iemand van LG. En die zou, volgens mij in oktober zouden ze hun eerste tv uitbrengen. Volgens mij alleen in Korea, maar later ook in Amerika. En ik geloof dat dat inderdaad die 50 inch was. En de prijs daarvan was volgens mij iets van $23,000. Dus het is nog aan de dure kant, maar dat waren de HD-tv's natuurlijk ook.
Ja, dat was
ook,
de DVD-speler ook ooit ook. Ik zie hier staan de Xperia T, V en J. Wat is dat?
Ik heb er eigenlijk heel weinig van kunnen treffen, maar dat blijkt de telefoons te zijn. Mm-hmm. En er zijn er een aantal modellen van. Ja,
en tablets ook, denk ik.
Ik vermoed dat die Xperia's, dat waren de telefoons, die VioTab 20's en zo, dat was zo de tablet-desktop kruising zo. Maar die telefoons, dat was ja, de T was dan het top-of-the-line model, V was de LTE-based, waarschijnlijk voor Amerikaan en zo.
Mm-hmm, ja.
Maar wat dat de J was, ik heb dat eigenlijk nog niet kunnen.
Ik zie hier ook iets staan van de Xperia Tablet, 9,4 inch, draaiende op ice cream sandwich.
Ja.
Dus er is ook wel degelijk een tablet bij. En die Xperia T, V en J, dat zijn inderdaad waarvan de T dan het toestel moet zijn. Met het accentje erop.
Maar ik hoorde ook gisteren, of vandaag las ik op Twitter, dat er zelfs ergens een 20-inch tablet is. Een 20-inch tablet.
20-inch tablet. Ja. Dus twee keer de iPad. Dat is al behoorlijk.
Ja, die is inderdaad gelanceerd. Dat is zo om. Dat is zo het gedachte is dan zo, daar kun je ook gezelschapsspelletjes op spelen met heel het gezin. Ja. Leg die midden op tafel en dan kun je spelen.
Dat is uw tafel, er zitten pootjes onder gewoon, hè?
Dat zou ook kunnen.
Dan gaan ze een accessoire voor verkopen, 4 pootjes gewoon eronder zetten en voilà, je hebt je salontafel. Die digitale fototoestellen, hier zie ik de Sony NEX 5R met wifi, dat is niet zo wereldschokkend. Nee. Maar bijvoorbeeld die Android-toestellen, die lijken mij wel interessant, hè?
Ja, ik heb er ook het een en ander van gelezen. Er was eentje, dacht ik, van Nikon, zei Marco. En dan, degene die ik gezien had, was er eentje van Samsung, de Samsung Galaxy camera. En die hebben eigenlijk een Android-besturingssysteem, waardoor je eigenlijk allerhande apps uit de App Store kan gebruiken om je foto's te gaan bewerken en zo. Maar het grappige aan die Galaxy camera was ook dat het is bijna een halve telefoon, bij manier van spreken. Maar je kan er ook een kaartje, een simkaartje in stoppen, om dan eventueel je foto's te versturen naar, via Dropbox, via 3G naar Dropbox en zo van die dingen. Dus het is bijna een telefoon zonder telefoonfunctionaliteit erin, dacht ik.
Ja, het is gelijk een iPod Touch hebt, maar dan waarvan het belangrijkste het fototoestel zelf, waar de camera het belangrijkste is. Hè.
En je kunt er niet mee bellen.
Nee.
Ja, ik dacht van niet, maar dat wordt natuurlijk misschien...
Dat lijkt me ook een vrij belachelijk zicht, hè Jan?
Maar, ik weet niet, je hebt er die rondgelopen met een noodtest aan bellen, ook, hè?
Goh. Ja, ik heb... ik dacht dat vandaag de standaard was, de papieren versie, en daar stond volgens mij in dat je er ook... Dat er zo een fototoestel met belfunctie was, zo de tussentitelke zo. Ja, maar ik heb het niet helemaal gelezen, eerlijk gezegd. Dus, enfin...
Er staat hier Samsung Galaxy camera met Facebook en Skype. Dus via Skype zou dan wel kunnen blijven.
Ja, via Skype natuurlijk wel. Dat was ook wat ik dacht van die third-party apps. Misschien kunnen daar wel mee bellen en zo. Maar
dan moet je er ook nog altijd een simkaart kunnen insteken. Dat kan.
Ja, okay. Je kan er een simkaart in kwijt.
Nu, ik denk dat we voor de compactcamera's daar sowieso naartoe gaan, hè, in de toekomst. Dit soort toestellen. Er is in feite geen reden om het niet te doen, hè.
Maar is het ook niet zo dat je met dingen, spiegelreflexcamera's, daar ook naartoe gaat? Zo het wifi-concept?
Ja, want, het wifi-concept ook, ja.
Allee, ik dacht dat Marco ook zo'n kaartje had dat hij in zijn fototoestel kon steken om zo draadloos... Ik vind dat altijd een gedoe. Dan trek je een foto, dan moet je je kaartje eruit halen, dan moet je die uploaden en anders... Ja. Terwijl dat, als ik een foto neem met mijn Android-telefoon, dat komt meteen in Google Plus te staan. Allee, zo in Picasa. Ik kan dat beslissen.
Of die camera-upload-functie van Dropbox bijvoorbeeld.
Ja,
voilà, dat ook.
Je moet er zelfs niet meer over nadenken dat je je foto's nog ooit moet verplaatsen naar je computer. Want eer dat je aan je computer zijt, dan staan ze al netjes in de map.
Ja, zo zou dat moeten zijn.
Mm-hmm. En bijvoorbeeld Instagram. Ik zie het icoontje van Instagram ook op het fototoestel staan. Voor dat soort dingen is dit geweldig, hè?
Nee, ik kan me wel iets voorstellen bij een aantal van die zaken. Voor bijvoorbeeld een DSLR ook. Stel, je hebt zo'n Canon of een Nikon en daar draait zo die Camera Plus applicatie op, wat je gewoon via Touch tegen het andere kan mee doen. Ik zie daar wel toekomst in, maar hoe haalbaar dat is, dat weet ik natuurlijk ook.
Hoeveel toekomst zit er in de compactcamera zelf? Ja, als we vergelijken de kwaliteit van de iPhone-camera, is er nog zoveel verschil tussen, Marco? Tussen een gewone Nikon en de iPhone?
Ja, als je ze vergelijkt, het gros zie je waarschijnlijk niet eens meer het verschil tussen, inderdaad. Maar als je naar de wat duurdere compactcamera's gaat, dan zijn de sensors toch wel wat groter en wat minder uitgevoelig.
Dus de kwaliteit is sowieso wat beter.
Ja, dat blijft toch nog voorlopig. Maar die iPhones en die Samsungs, die blijven natuurlijk ook niet stilstaan. En die chipontwikkelaars voor die CCD's en de CMOS-sensors, ja, dat gaat ook steeds beter. Dus het haalt elkaar niet in, denk ik. Omdat bij de fotocamera's blijft natuurlijk die evolutie ook doorgaan. Maar het komt wel steeds dichter bij elkaar.
Ja.
Dus als we dat een groter objectief... gaat meer licht doorlaten en gaat in slechtere omstandigheden, in half duister en zo, wel betere resultaten geven dan dat piepklein lensje in een telefoon.
Ja, sowieso. Ja. En neem nu bijvoorbeeld de flits op mijn Nexus S. Ik moet eerlijk zijn, ik heb dat ding bijna nog nooit gebruikt. De flitsfunctie, de fotofunctie natuurlijk wel. Nog iemand die iets gezien heeft van IFA? Ik heb hier nog wel wat dingen in mijn lijst staan, hoor. Maar misschien dat iemand anders iets is opgevallen... Ik zie hier, Panasonic heeft een 8K-televisie gegaan. Dus ons gesprek van daarjuist is al zinloos geweest.
Een 8K-tv?
Een 8K.
Ja, dat is een standaard die nu al vastgelegd is. Hè. Dat is 16 keer groter dan de 1080p HD-televisie. 7680 op 4320 pixels. Of 33,2 megapixels.
145 inch tv, ja, geloof ik.
Ah ja, goed.
Ja, die komt... Die komt qua detail dicht in de buurt van wat je op een IMAX-scherm ziet, naar het schijnt. Dus,
Mooi, ja. Ook heel veel tablets met een toetsenbord bij, hè?
Ja.
Ik geloof dat Toon zo'n ding getest heeft een tijd geleden, die Transformer. Nee, dat was Rafael had dat.
Ik heb een Transformer.
Je hebt een Transformer?
Ja.
En dan zit je tevreden van?
Die is al 2 jaar oud, hè. Dat is echt de eerste generatie, ja. Hè? Ik ben daar tevreden van, ja. Ik gebruik die in vergaderingen zo om notities te nemen en ook als... comics reader. Ik heb nu een Kindle, dus voor boeken niet meer, maar daarvoor wel. Het enige lastige is dat je dat toetsenbord altijd moet apart meesleuren.
En je moet dat bij hebben? Nee.
Ja, als je het wilt gebruiken, moet het bij hebben.
Maar je hebt dus geen, gelijk bijvoorbeeld de iPad, ik heb nu een extern Bluetooth-toetsenbord gekocht voor bij de iPad te gebruiken. Mm-hmm. Maar als ik dat niet bij heb, kan ik even goed werken. Dat kan bij die Transformer.
Ah, ja, jawel. Okay. Tuurlijk. Het is gewoon een tablet. Hè. Ja. Nee. Ça va. Dat gaat. Maar als je, dat zit dan zo apart of samengeklikt in een hoesje. Maar als je het er dan uitklikt, dan ligt dat toetsenbord daar en je vergeet dat dan. Dat is een beetje het nadeel. Het toetsenbord is ook nogal stevig. Ik heb bij die tweede generatie, ik weet dan niet meer wat hem noemt, de Transformer... Ik weet het meer. Die is dunner en lichter, maar hier is die nog redelijk stevig. Het is ook wel een extra batterij en dat is wel een groot voordeel. Het is iets zwaarder. Maar je kunt dat dus eigenlijk 2 volle dagen aan een stuk bijna gebruiken. Toch gewoon klassiek gebruik.
Ja. Floris, je wou iets zeggen?
Nee, sorry, dat was een foutje van... ik deed de chatbox open en de streaming startte ook.
Ah, oké. Okay. Sorry, Toon.
Die extra batterij is wel handig. Ik heb zo in... denk ik, in Barcelona was dat, heb ik daar echt notas gepakt, 2 dagen aan een stuk. En ik moest dat ding amper opladen, terwijl zonder die extra batterij zou dat wel wat anders zijn. En het is ook nog klein en handig genoeg. Het is eigenlijk een netbook... Maar waar je het aan het scherm van kunt afvallen als een tablet. En dat is wel een groot voordeel.
Ja.
Dat zal wel altijd een niche blijven, denk ik.
En daar, denk je dat? Want ik zie zo heel veel van die tablets die richting uitgaan. Dus het toetsenbord ingebouwd of erbij, of je kunt het loskoppelen.
Ja, misschien. Ja.
Nu moet ik eerlijk zijn. Mijn iPad, ik heb daar altijd een haat-liefde-relatie mee gehad. Hè. Ik vond dat een geweldig ding. Maar als ik dan... Regelmatig dacht van, ik heb een laptop nodig, want ik kan niet doortypen. En sinds ik dat extern toetsenbord heb, heb ik zoiets van, dat toetsenbord mee en perfect.
Ja, misschien wel. Maar voor mij is natuurlijk, voor designwerk of Photoshopwerk, moet het toch aan die computer. Dus het is echt alleen maar voor basic tekstverwerking. Want de resolutie van dat scherm is ook niet hetzelfde als 2 externe schermen aan je laptop hebben hangen. Of 1 externe scherm.
Mm-hmm.
Dus het is toch niet hetzelfde, dus het zit er zo wat tussen. Daarmee dat ik zeg, het zal altijd wel een niche blijven, maar misschien inderdaad voor wat meer lichter kantoorwerk of bureautica-werk, dat wel een vervanger kan zijn. Ja.
Ja. In de chatroom worden nog dingen gezegd zoals de Galaxy Note 2. Daar hadden we Davy eigenlijk voor moeten hebben, want die was van dat ding toen nogal enthousiast.
Ik ook.
Ah ja, heb jij die ook getest? Jan?
Ja, ik was daar ook redelijk enthousiast over. Mm-hmm. Ik vond dat een heel leuk toestel.
Ja.
En eigenlijk heb ik zo het gevoel, ook omdat je er hoe langer hoe meer ziet, dat is waarschijnlijk zo met de iPhone ook ooit zo geweest, dat je zo in het begin dat de iPhone zo opkwam, dat je er zo maar een paar zag, en dat je dacht, dat is toch voor chique mensen, en dan wordt dat zo een mainstream. Ik heb het gevoel dat hetzelfde is met de Note, en dat de Note eigenlijk net iets mainstreamer aan het worden is dan de S-dingen. Zo de S3 zitten ze nu. Ik heb het gevoel dat ik er heel veel mensen met zo'n Note zie. Of het moet zijn dat die zo heel erg opvallen.
Het is misschien die ruimte tussen de gewone telefoon en de tablet in. Om niet altijd een tablet te moeten meesleuren, is het niet juist de woord. Hè, maar ik wil misschien wat notas nemen en zo. Hier staat, het display is 720p en is 0,2 inches groter geworden.
Ja, is
vooral sneller.
Je wordt toch een beetje moe van die diversiteit. Ja, mensen noemen het vrijheid en keuze. Maar het is wel een wildgroei in het worden aan schermformaten bij Samsung.
Het is keuze, Marco.
Ja, keuze noemen
ze dat. Ieder wat wilt.
Volgens mij snapt geen hond meer wat is ondertussen.
Ja, je kunt het op twee manieren bekijken. Hè? Jan, zeg maar.
Ja, een gewone consument. Hé, hey, daar is hem. Staat daar niet bij stil. Die gaat naar de winkel, die ziet, dit is groter, dus dit zal beter zijn. En ik heb geld om groter te kopen, dus ik koop groter. Ik denk dat vooral voor developers, en dat is misschien waar Marco een beetje op doelt, van als je daar moet voor beginnen te ontwikkelen, voor Marco's applicatie valt dat al bij al misschien nog wel mee. Maar als je spelletjes wilt doen, of het een of het ander, daar...
Ja. Dat is het voordeel bij iOS. Hè. Je moet op dit moment met twee resoluties rekening houden. Terwijl bij Android moet je met heel wat resoluties rekening houden. Hè.
Ja, als die lange iPhone gaan uitbrengen, gaat dat ook veranderen. Hè?
Dan gaat dat inderdaad ook. Maar dan zijn er nog altijd drie. Dat valt misschien nog mee.
Ja, dat is waar.
Dan heb je nog altijd formaten... Windows Phone natuurlijk.
Ja.
Die formaten valt inderdaad wel mee bij Android. Maar het zijn die verschillende versies van het operating system. Om daarvoor te ontwikkelen, dat is echt verschrikkelijk.
Ja,
als je de SDK downloadt van Android en daar... een ontwikkelomgeving rond opzet, dan heb je zoveel keuzes. En als je dan denkt, oké, ik ga zo breed mogelijk om toch zoveel mogelijk telefoons toe te laten mijn app te gebruiken, dan worden je mogelijkheden op den duur zo beperkt dat je al snel denkt van, laat me maar bij Ice Cream Sandwich of zelfs bij Jelly Bean blijven. Dan heb ik de meeste mogelijkheden en laat de rest dan maar. Maar je gooit wel meteen een heel stuk userbase weg. Hè?
Ja, nu moet ik heel eerlijk zijn, ik denk wel... Degene die nu nog een toestel kopen met, noemen ze een vorige versie, want ik ben Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, en wat was daarvoor?
Froyo.
Froyo bijvoorbeeld, iemand die nu nog een toestel met Froyo koopt, ik denk niet dat die echt wakker ligt van de allernieuwste applicaties. Hè?
Nou.
Ja, ik vergelijk met mijn vrouw bijvoorbeeld, die heeft die Play Store nog nooit open gehad.
Maar er zijn ook mensen die de meest recente apps willen, maar gewoonweg niet weten dat hun Froyo dat niet ondersteunt.
Ja.
En als je in de winkel staat en je hebt er 37 keuzes, dan maakt het kiezen ook wel wat moeilijker.
Daarvoor heb je in de winkel natuurlijk verkopers, maar...
Ondertussen is Marco meer. Zeg maar, Jan, sorry.
Die denken ook meer aan commissies waarschijnlijk dan aan iets anders.
Die willen vooral verkopen. Marco is ondertussen de Apple fanboy aan het uithangen in de chatroom. Samsung gebruikt gewoon wat over is van Apple. Hoe durft je het zeggen?
Ik maak wel eens de grap zo van ze maken gewoon gebruik van de resten schermen wat er nog over zijn van andere fabrikanten. En Apple is natuurlijk de grootste, dus die ligt voor de hand. Wat je zegt over verkopers is trouwens wel grappig dat verkopers werken inderdaad op provisie, maar werken ook op voorraad. Dus als zij bijvoorbeeld nog maar 3 Samsung Galaxy 2's bijvoorbeeld hebben en nog een hele stok Galaxy Notes, dan gaan ze jou naar de Galaxy Note praten in plaats van naar de Galaxy 2. Ik heb dat laatste vorig jaar of zo eens een keer in zo'n winkel echt gezien hoe dat werkt en is me dat uitgelegd. Het is... Ze proberen jou gewoon te verkopen wat zij in voorraad hebben, het meeste.
Mm-hmm, ja.
En dat hoeft voor jou niet eens de beste keuze te zijn. Maar ze weten jou zo te bepraten dat je toch met hun keuze meegaat uiteindelijk.
Ik heb nog de Froyo op mijn HTC staan. Maar er is eigenlijk nog maar één app geweest de laatste maanden die ik niet kon installeren.
Ah, dus dan valt dat al bij al nog mee.
Dat vind ik wel.
Ja,
okay. De enige die ik niet heb kunnen installeren was de app van Documenta in Kassel. En daar zei, zei een gespecialiseerde technicus dat het echt specifiek aan de versie op mijn toestel moest liggen, want dat het bij al de rest werkte. Maar voor de rest, en ik gooi er redelijk veel af en opnieuw en zo, maar dat valt toch wel mee hoor.
Nu, in de Play Store wordt dat wel altijd heel duidelijk aangegeven. Hè. Je geeft je toestel daarin, de allereerste keer dat je het gebruikt. En dan zegt hij ook, deze applicatie is geschikt voor je toestel of niet. Hè.
Ja, maar zelfs als die niet geschikt is, dan werkt het nog. Want bijvoorbeeld de officiële versie van Flipboard, ik heb nu die geïnstalleerd. En er komt op van, Flipboard ondersteunt deze versie van uw telefoon niet, maar dat draait eigenlijk gewoon vlekkeloos.
Ja. Nog iets van Samsung, de Samsung Active S. Een Windows Phone toestel. Ziet er mooi uit hier op de print in ieder geval. Nu, ik ben geen fan van die Windows Phone interface, maar het toestel zelf is wel mooi, hè? Nu hoop ik natuurlijk dat iemand mij gaat beamen of gaat tegenspreken.
Ja.
Een 4,8 inch Super AMOLED display. 16 of 32 gigabyte, 1,5 gigahertz dual core processor.
Klinkt goed, hè?
Klinkt goed, hè? Inderdaad. Het is ook het eerste toestel met Windows Phone van Samsung, denk ik, hè?
Ja.
Dus ze beginnen nu op twee paarden in te zetten. Op Android en op Windows Phone.
En BADA niet vergeten, hè? Dat hebben ze ook nog steeds.
BADA, ja. Oké. Okay. En daar zijn we dan over uitgepraat, over BADA. Ik heb dat ooit getest. Ik vond dat niks, hoor. Absoluut niks. Samsung Galaxy Camera hebben we over gehad. Hier staat nog iets van de Philips Home Cooker. Ik heb geen flauw idee wat dat is. Wordt aangekondigd door Jamie Oliver. Iemand die weet wat het is?
Geen idee.
Geen idee.
Nee, maar ik kan wel Jamie Oliver.
Geen idee.
Ja, we kennen Jamie Oliver, maar daar gaan we het niet over hebben.
Eens even kijken. Zoeken we even op in de Daily Mail.
Ja, het is...
Oké, ja.
Een elektrische wok, een slow cooker, een steamer. Ja. Oh, leuk.
En dat draait vanzelf rond. Een beetje zoals de Actifry qua mechanisme, alleen dan niet met, met hete lucht, maar gewoon, ik denk, inductie of zo.
Philips Home Cooker.
Gaan we nu een kookpodcast doen?
Nee, ik zie dat toevallig op nummer 10. Ik heb hier een lijstje van de 10 beste dingen van IFA. En op nummer 10 staat de Philips Home Cooker.
£250.
Dat is prijzig.
Heb je een goede pannen, staat voor.
Inderdaad. Goed. Een verhaaltje dat hier eigenlijk een beetje bij aansluit. En dan gaan we vooral naar Stefan kijken. Over de Samsung fanboys, schreef ik in de 44. Was het Stefan of Marco die het verhaal als eerste had gelanceerd? Ik ben hier aan het kijken.
Volgens mij is Stefan.
Ja, Stefan, dan mocht jij uw kant van het verhaal vertellen.
Mijn kant van het ja, verhaal, het verhaal zelf.
Ja, het verhaal zelf en dan uw kant, laat ik het dan zo zeggen.
Blijkbaar is er een heisa aan het ontstaan rond het feit dat Samsung een aantal tech-bloggers zou uitgenodigd hebben. En in dit geval gaat het over iemand die uit India kwam, die uitgenodigd werd naar IFA om daar van alles te gaan doen. En naar het schijnt zou die persoon in kwestie... daar een beetje naar zijn lot overgelaten geweest zijn en zelfs zo ver gegaan zijn dat ze zouden zijn terugreis niet... dat ze dat geannuleerd hebben, dat ze gezegd hebben van kijk,
je blijft maar hier.
Als je niet doet wat wij zeggen, dan blijf je maar lekker hier of betaal je maar zelf je hotel en je terugreis, maar wij doen het niet.
Het komt eigenlijk ook neer dat ze moesten op de stand van Samsung het product gaan aanprijzen. Hè? Zo heb ik het toch begrepen.
Ja.
Nu, jij zit ook als Samsung-blogger naar de Olympische Spelen geweest.
Ja.
Heb je ook van die wantoestanden meegemaakt?
Nee, en ik heb dan ook in onze 44 ook nog een link gezet naar een verhaal van een jonge dame uit Frankrijk die eigenlijk tijdens de Olympische Spelen iets gelijkaardigs zou voorgehad hebben. Nu, in alle eerlijkheid, ik heb die dame daar nooit gezien. Dus ik heb ondertussen wel gehoord van de mensen... die er iets mee te maken hebben, dat er een programma opgestart is een aantal jaren terug, waar dat je zo echt een aantal bloggers hebt die overal kunnen meereizen. En dat gaat dan over, ja, in dit geval IFA of de Olympische Spelen. Maar die werden eigenlijk uitgenodigd om in twee categorieën. En de ene categorie was als reporter en de tweede was als brand ambassador.
Ja.
En als brand ambassador is het inderdaad zo dat blijkbaar die mensen dan gevraagd worden om... op de stands en de show eigenlijk de producten te gaan presenteren, te gaan voorstellen aan klanten en zo van die dingen.
Mm-hmm. Nu, ja. Die periode voor u, je hebt u daar geweldig geamuseerd. Hè? Dat hebben we gelezen op Facebook en op Twitter.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat klopt toch, hè? Is het zeer goed.
Nu, er zijn natuurlijk wel een aantal kleinere probleempjes geweest. Zoals in ons geval, wij zijn daartoe gekomen als eerste groep van de twee groepen die naar de Olympische Spelen ging. En bij ons was het bijvoorbeeld zo dat het een dag of drie geduurd heeft eer we eigenlijk mobiele data op onze gsm's hadden. Nu, op zich is dat niet echt een groot probleem, maar als je daar bent als live blogger tijdens de Olympische Spelen, vond ik dat wel...
Voor Samsung?
Ja. voor Samsung vond ik dat wel redelijk ambetant. Nu, blijkbaar was dat dan wel iets wat Samsung zelf niet kon aan doen, dat dat eerder een simkaartje was van een of andere maatschappij, waar dat er dan problemen mee was. En na een aantal pogingen om dat recht te trekken, hebben ze dan van Samsung gewoon beslist, kom, laat ons gewoon weg nu sims gaan halen van een andere maatschappij. En dat was dat direct in orde bevuld.
Mm-hmm. Maar het heeft wel 3 dagen geduurd.
Wel, het heeft 3 dagen geduurd, omdat we de eerste dag was van, kregen we dan een berichtje op onze telefoons van het is aangekaart en vanaf morgen zou het moeten in orde zijn. En de dag erachter was dat dan niet in orde. Dus tegen dat er dan nieuwe sims gekocht werden en die allemaal geregistreerd werden en weet ik niet wat allemaal betaald en geld opgezet of weet ik niet wat allemaal, dan, ja, dan was dat inderdaad 3 dagen later.
Voor een promotiemachine is dat toch wel een heel slecht rapport, lijkt me.
Ja, vond ik ook, maar dat was blijkbaar, ja. De mensen die daar lokaal alles reden, hebben daar een steek laten vallen. Dat klopt.
Maar, trouwens...
Nee, zeg maar, Jan.
Er was trouwens ook nog een ander verhaal van een Franse jonge dame.
Jawel, ja.
Die blijkbaar, ik denk, in hetzelfde programma zat als dat Stefan zat. Die daar zo... Die klaagt dat ze alleen maar video's moest maken en dat ze eigenlijk maar 2 evenementen gezien heeft. En dat gevoel had ik ook bij Stefan. En dat heb ik ook toen op Twitter zo gezegd. Van, mm-hmm.
Ja.
Ik heb het gevoel dat je daar op de Olympische Spelen bent, maar dat je eigenlijk meer Londen aan het bekijken bent dan iets anders. Maar dat was niet juist.
Had je dat gevoel ook, Stefan? Wat Jan nu zegt? Klopt dat?
Dat gevoel, dat klopt wel ook een beetje. Maar dat was ook hetgeen wat in die wedstrijd dingen stond. Dat stond letterlijk in van, ja, jullie zijn de sfeer in Londen tijdens de Olympische Spelen. En jullie zullen het daar wat over hebben. Er is nooit officieel gezegd geweest van kijk, jullie gaan alle games van de Olympische Spelen zien en daarover bloggen. Het ging hem inderdaad meer over de sfeer rond. Maar die jonge dame waar het over gaat, die Franstalige, ik heb die daar dus niet gezien. Hè?
Nee.
En volgens wat ik gehoord heb, is dat een ander... Is dat niet dezelfde wedstrijd zoals wij gehad hebben, maar zijn die daar inderdaad uitgenodigd? Dat zijn de brand ambassadors en hebben die zo wat filmpjes moeten maken die echt features van de camera's of van de Samsung Galaxy S3 lieten aan bod komen, zo'n beetje, ja. Reclamecampagne voeren voor Samsung.
Maar heb je ooit het gevoel gehad dat ze u echt, ja, onder druk is misschien niet het juiste woord, maar dat ze u toch pushte om zoveel mogelijk... Kon je iets onafhankelijk bloggen? Mocht je over andere dingen bloggen dan over Samsung?
Nou, maar wij hadden wel het probleem dat we nog onder strikte voorwaarden lagen van het IOC ook. Mm-hmm, want wij mochten niet zomaar een foto nemen in de venues eigenlijk van de Olympische Spelen en dat posten op het internet.
Ja.
Dat mocht zomaar niet.
Nee.
Want daar moest eigenlijk de commissie over oordelen. En dat we eerst moest de gewone pers daar zijn ding mee kunnen doen, voor leren wij eigenlijk... daar iets mochten mee doen.
Oh, en al die andere mensen die daar rondliepen, die hebben dat ook zomaar erop gegooid.
Ja, maar die andere mensen waren dan niet in opdracht van een van de sponsors van de Olympische Spelen. Ja. Die waren er als bezoekers.
Mm-hmm. En dan mag het wel.
Ja, en omdat wij eigenlijk in opdracht waren van de Olympische Spelen, was het zelfs zo erg dat wij bijvoorbeeld, wij mochten wel foto's nemen, maar als er dan een camera op stond en dat was van het merk Samsung, dan moest dat merk van die camera, van dat fototoestel verdwijnen, want Samsung was niet de officiële sponsor voor camera's voor de Olympische Spelen. Dat was dan Panasonic. Stond er Panasonic op dat fototoestel die in uw foto stond?
Geen probleem. Dat mocht dat wel.
Ja. Ja. Want ik heb zo'n aantal foto's genomen op het stadion van Chelsea. En ik denk, omdat er dan Adidas in kwam en dat er dan ook... ik weet niet juist hoe dat kwam, maar volgens mij was het zo dat Adidas eigenlijk sponsor was voor Engeland alleen en geen worldwide sponsor. En daarom mocht die foto's ook niet op het internet, op onze blogs, omdat ze, ja, het internet is wereldwijd en ook mensen buiten Engeland konden dat zien en zo van die zaken. Dus wij lagen op dat vlak wel onder strikte regels.
Heb je het moeten ondertekenen?
Ja.
En mogen we weten wat dat was?
Wel, wij moesten iets ondertekenen dat we gingen voldoen aan alle regels van het Internationaal Olympisch Comité. En dat we gingen voldoen aan alle eisen die zij ons stelden.
Die Samsung,
Nee, dat waren de regels van het Olympisch Comité.
Hmm, maar van Samsung zelf?
Van Samsung zelf hebben wij iets getekend. Ja, ik vermoed van wel, ook een NDA.
Mhm.
Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat wij daar zaken van Samsung uit niet mochten doen.
Ja. Was het eerder...
het kostuumpje waar het over sprake was. Hè. Er is soms sprake over een uniform. Nu, wij kregen twee polo's van Samsung, hè, met het merk Samsung op. En er werd ons gevraagd van, tijdens officiële zaken die met Samsung te maken zijn, zouden we het appreciëren, mocht je dat dragen? Dus als er werd gefilmd, bijvoorbeeld van het Samsung Global Blogger Event uit, dan moesten we het shirt aan doen. En anders werd er gevraagd op meetings om dat te dragen. Maar overdag mochten wij aan doen wat wij wilden.
Ja, ja.
Het was zelfs zo, als we naar de game zelf moesten, dus de spelen zelf, dan mochten we dat t-shirt niet aandoen. Want dan mochten we niet publiek reclame maken voor Samsung op de Olympische Spelen zelf. Mm-hmm. Maar dat was dan weer een regeltje van het Olympisch Comité.
Was het eerder, als je zo naar zo'n evenement gaat van bijvoorbeeld Samsung, of neem nu van Microsoft bijvoorbeeld, kom je daaraan, je krijgt daar meestal iets, of daar is eten, en dan stelt men nu het product voor. En dan gaat je daarover bloggen, maar je probeert dat dan altijd zo onafhankelijk mogelijk te doen, hè? Als je tenminste een eerlijke blogger bent. Maar als je zo op reis gaat en er wordt van alles betaald, dan lijkt me dat ontzettend moeilijk.
Maar ik had dat probleem ook een beetje, omdat wij moesten ook af en toe wat videomontages maken. En weet je, er zitten er altijd bij, er zijn wat prijzen aan verbonden, en er zitten er dan altijd bij die daar zoveel mogelijk Samsung met allerhande toetes en bellen Samsung en aan bod laten komen. Nu, ik ben zo niet, en ik heb dat ook niet gedaan in de filmpjes die wij gemaakt hebben. Nu, het gevolg is wel dat in die shows die online kwamen, dat ons filmpjes er bijna nooit aan bod kwamen, dat wel. Maar we werden nooit echt verplicht om te zeggen van kijk, daar moet zoveel keer het woord Samsung in vallen, je moet het op zoveel affiches zien, en je moet minstens 5 keer die een S3 tonen in je filmpje.
Mm-hmm. Ja.
Dat is nooit. Maar ik heb wel ook de indruk dat er een verschil is tussen de PR-teams van bijvoorbeeld, ik zou niet meer zeggen, van India ten opzichte van die van Nederland en België. Want de mensen die verantwoordelijk waren voor ons, de lokale managers van Samsung, en ook de mensen van de PR-bureaus die ik al ontmoet heb, ik heb er eigenlijk tot nu toe geen enkel probleem mee gehad. En blijkbaar vanuit India en er af en toe wel van die problemen.
Ja, serieus problemen.
Ja, dat vond ik nu toch wel...
Zou je het nog doen? Meegaan met
de Olympische Spelen en zo?
Nee, ik bedoel, als Samsung uitnodigt voor een reis en zegt van 4 dagen bijvoorbeeld naar God weet waar. Ja.
Ja, maar ik heb het altijd gezegd tegen die mensen van u nodigt mij uit, maar dat wil daarom niet zeggen dat ik plots ga een product, ik weet niet hoe vinden. Als ik het slecht vind, dan ga ik dat ook zeggen. Mm-hmm. En de mensen van Samsung in België, die hebben mij al verteld van ja, oké, dat weten we, dat is meer dan normaal.
Ja, je zit nooit echt onder druk gezet om echt positief te bloggen.
Nee.
Maar alleen al het feit, Stefan, dat je mee geweest bent, maakt jou nu toch ook wel een beetje, zelfs in onze podcast, de spreekbuis of zo.
En, van Samsung, ja.
En je gaat ze ook verdedigen, of toch op zijn minst, misschien niet bewust, maar je vertelt een positief verhaal, dus... Ook daar werkt de marketing van die Olympische Spelen toch ook nog door, hè?
Ik vertel een positief verhaal omdat ik het positief ervaren heb. Maar had ik het nu negatief ervaren, dan ging het wel negatief verteld. Dan...
Ja.
Maar het is ook wel zo... Allee, ik weet niet, Stefan, heb jij nog een Samsung-telefoon momenteel? Ja.
Ja, ik heb nog een S3, ja.
Je krijgt die dingen en effectief, die delen toch meestal alleen maar uit waarvan dat ze weten dat ze goed zijn. Samsung gaat Stefan niet ineens een Galaxy Gio in zijn handen duwen, hè, want ze gaan ook weten van, die gaat zeggen, deze is veel te traag. Ja.
Ja, ik moet wel zeggen, ik heb al naar een aantal dingen van Samsung geweest en dat is nu wel de eerste keer dat ik echt zo een telefoon of zo in mijn handen geduwd krijg. Hè. Mm-hmm. Meestal, ja, ik heb wel al ooit eens een memorykaartje van 8 gigabyte gekregen van Samsung. Maar dat zit.
Het is natuurlijk, het blijft moeilijk. Van, je gaat naar een evenement en je zegt van je gaat naar huis met een gloednieuwe Galaxy S3.
Ja.
En stel dat ding nu slecht was, gaat je dat dan zeggen? Want dan weet je, ze hebben uw naam, ze gaan waarschijnlijk uw blog ook lezen en je geeft dan een beoordeling die verschrikkelijk slecht is, dan weet je ook, hè, en je moet niet onnozel doen, we zijn niet gelijk de grote Amerikaanse blogs die toestellen met de tientallen toegestuurd krijgen iedere dag. Als wij dan het toestel afbreken, is het gedaan voor ons. Hè?
Dat is niet waar.
Nee. Denk je van niet?
Nee.
Nee, ik heb de Nokia E7 afgekraakt. Ik heb daar één alinea over geschreven van deze is zo slecht dat ik er niet over ga schrijven. En ik heb ook een Lumia 800 liggen.
Ah, oké. Okay.
En het is ook zo dat daar in de op de Olympische Spelen was er een van die mensen uit Nederland, dat was ja, iemand die echt nog een grotere Apple-fanboy was dan de meeste van ons. En die persoon in kwestie, die zei onmiddellijk van kijk, ik ga mijn iPhone niet opzij leggen voor die een S3. Ik ga die S3 nu wel gebruiken, omdat er ook een beltegoed en een datategoed op zo, en zo op staat. Maar die zei toen letterlijk tegen de personen in kwestie van oké, maar als ik thuis kom, het eerste wat ik doe is die Samsung Galaxy S3 verkopen.
Hmm. Ja.
En okay. Ik, ja.
Dat hebben PR-mensen wel niet zo heel graag.
Nee, dat weet ik wel. Maar
dat je dat niet gaat verkopen.
Hij had het ook niet, wij hebben die ook niet gekregen van PR-mensen, hè, die S3.
Jawel.
Gekregen van, nee, de PR-mensen hebben daar niks mee te maken.
Van wie heb je dat? Jawel.
Van Samsung zelf, niet van de PR-mensen. Hè?
Maar ja,
dat is, daar zit de PR achter, hè.
Ja, de PR van Samsung dan. Maar bedoel, we hebben dat niet gekregen van een of ander PR-bureau, zoals dat je soms wel eens een testgestel krijgt van een of ander PR-bureau.
Nee. Er zit van Samsung zelf.
Ja.
Ja. Maar de marketing van Samsung zit er duidelijk achter.
Ja, maar voor mijn review van de Galaxy S3, die is geschreven lang voor het Olympische Spelen verhaal, want ik heb er zo eentje op test gehad. En daar ben ik ook heel eerlijk in geweest van, kijk, die dingen vind ik goed, en die dingen vind ik niet goed, of die werken niet goed. En dan heb ik reactie gekregen van de mensen van Samsung uit België, van, het is een heel goede review, het toont aan dat er bij ons nog wat problemen zijn met ons product, maar het is een objectieve review, want de goede dingen komen erin voor, maar ook de slechte dingen. Oh. Dus ze lezen dat wel, ze kijken dat wel na, maar ik heb nooit de verplichting gekregen van alles wat je erin zet, moet goed zijn.
Ja, die eerlijkheid gaat toch altijd bovendrijven, denk ik, hoor. Als je zegt van, ik ga een goede review schrijven, want dan krijg ik misschien terug een review unit. Nee, dan krijg ik liever geen review units dan dat ik iets moet schrijven dat ik niet meen.
Ja, ik ben ook zo.
Naar het schijnt staat elke zichzelf respecterende journalist op minstens één zwarte lijst. Dus ik stel voor dat dat voor bloggers ook wel een...
ja, dat zou je.
Goed, we gaan beginnen aan de tips. Jan staat hier als eerste. Uw tip, Jan.
Ik heb als tip de Gimp. En de Gimp is iets... Ik noem het voor collega's en voor de gewone mensen noem ik heel vaak de Photoshop als je geen geld hebt. Dat bestond al lang voor Mac, maar dat was altijd zo'n probleem. Had er altijd X11 voor nodig, zeg ik dat juist? Ja, hè?
Mm-hmm,
allee, ja. Of ik moest daar nog zo'n apart programmaatje voor installeren en dat was nooit helemaal duidelijk wat dat was. Sedert vorige week is dat één programma geworden. Is dat heel gemakkelijk, ook voor gewone mensen om te installeren op een Mac. En dat marcheert vrij goed. En je kunt daar... Ik gebruik dat voor zo... de nieuwsbrief, de PNG's aan te passen om in de nieuwsbrief bij te snijden en dat soort dingen. Ik gebruik dat niet ten volle. Je kunt dat gebruiken als redelijk uitgebreide fotobewerker, tot zelfs Photoshop. Als je Photoshop wilt, dan moet je echt Photoshop kopen. Maar voor mensen die gewone dingen moeten doen met foto's, is dat echt wel heel krachtig. En dus nu voor Mac ook in één doosje te krijgen. En daarnaast heb ik ook nog het... Jan Seurings sociale netwerk van de week. En, Jan
er zijn Seurings zekerheden.
Sociale... Er zijn zekerheden. Is IMVU. IMVU, IMVU, mm-hmm. Is een sociaal netwerk waarbij dat je een 3D-avatar hebt en je kunt daar van alles mee doen. Je kunt daarmee rondlopen in een virtuele wereld. Je kunt daar kleren voor kopen, wat ook het verdienmodel is. Je kunt daar ook cadeautjes voor kopen, wat ook het verdienmodel is. En ergens rechts in de bovenhoek staat ook 18 plus. Dus ik ben er nog niet zo heel lang op. Maar ik denk dat er meer is dan meets the eye. Dat moet jullie maar uitzoeken als je mij wilt toevoegen. Ik ben Jan Seurink op IMVU. En ik zal daar waarschijnlijk niet zo heel vaak toeven.
Er is nog zo een waar je waarschijnlijk niet zo heel vaak toeft. Of hoe is dat ook alweer? Ja, ik kom er meer op. Die porno Pinterest.
Ik ga erop komen.
Ja, ik ga erop komen.
Ja.
Een zeer foute uitspraak van Jan. Even aan Toon vragen. De, GIMP, ik gebruik het hier ook, omdat Photoshop gewoon te duur is. Kan het Photoshop vervangen voor gebruikers?
Ik ben waarschijnlijk niet. Want Photoshop is Photoshop. En heel veel van het professionele gebruik van Photoshop houdt verband met het feit dat andere professionele gebruikers ook Photoshop gebruiken.
Ja, okay.
En niet alleen Photoshop, maar ook InDesign, Illustrator, heel die Adobe stack. Dus daar zitten we met de GIMP een beetje gevrongen. Ik ben ook niet echt een intensieve gebruiker van de GIMP, want ik heb Photoshop. En de keren dat ik het getest heb, dat is nu al een aantal jaren geleden, is dat ook qua, was op Windows ook, qua gebruikersinterface niet helemaal even straf dan Photoshop.
Nu moet ik eerlijk zeggen, dat is wel verbeterd.
Ah, dat kan, ja.
Want ik heb Photoshop lang gebruikt, maar de overgang, het is nog een schok, maar hij is niet meer zo groot.
Nou ja. Ja, want je hebt zo'n GIMPshop ook, hè, of dat had
ja,
ook.
Ja, dat is,
leek er dan op. Ja. Nu, voor eenvoudige fotobewerking hebben wij voor een aantal redactionele collega's bij klasse Photoshop Elements gekocht.
Ah, ja.
Wat eigenlijk, want ik heb dat ding op voorhand dan getest om te kijken wat er wel was, wat ze moesten hebben en zo. Voor heel veel mensen, denk ik, voor heel veel mensen die nu Photoshop hebben, eigenlijk een betere oplossing is dan Photoshop. Want eenvoudiger voor heel veel dingen. Bepaalde batchtaken gaan veel simpeler en zo. Je kunt er ook PSD's mee open doen, wat dan met de GIMP... nee, dat gaat ook, maar misschien iets minder compatibel. En wat dan mensen bij ons ook gebruiken, is Picnic bestaat niet meer. Dat heet nu PicMonkey, geloof ik. voor eenvoudige fotobewerkingen en ook IrfanView af en toe.
IrfanView,
Ja, maar dat zijn echt voor heel, heel basic dingen. Maar heel veel online en een aantal mensen Photoshop Elements. En de GIMP heb ik eigenlijk... Ja, ik heb het ook bekeken toen ik in die Photoshop Elements research fase zat. Maar ja, die Photoshop Elements die sloeg toch alles qua gebruiksvriendelijkheid. Vooral voor mensen die een nieuwsbrief moeten in elkaar steken, is dat wel heel simpel.
De GIMP is wel kampioen in het uitsnijden van foto's. Ik bedoel, de kinderen in mijn klas hebben vorig jaar foto's van zichzelf gemaakt en dan, zo door te selecteren, zichzelf uitgeknipt. Ja? En de GIMP doet dat wel heel fijn. Die maakt zo automatisch, volgt die de lijnen heel mooi. Terwijl de laatste versie die ik gebruikte van Photoshop moest je echt, en dat was een werk van een uur als je iets moest uitsnijden. Hè.
Je hebt nu ook de Magic Lasso, hoor. Je kunt
voilà.
Afhankelijk van hun achtergrond.
Natuurlijk. Die was er toen niet. Marco, uw tip.
Mag ik eerst even...
Ja, sorry.
Snatchly ertussen gooien.
Snatchly, dat was het. Gooi die ertussen.
Daar valt mijn activiteit.
Ik zit er bovenop, zegt Jan, en dan gooit je Snatchly ertussen. Het wordt alleen maar beter. Ja. Marco.
Ik heb weer de crowdfunded
Kickstarter.
Films en games en noem maar op. Ik heb toch twee deze keer. Eentje op Kickstarter en eentje op Indiegogo. Ik dacht, ik ga ook eens bij Indiegogo kijken. Eerst bij Kickstarter. Pluck. PLUCK. Is een heel simpel top-down shooter eigenlijk. Een beetje oldschool, doolhof-achtig spelletje. Dus je moet door een doolhof, soort doolhof heen. En je moet vijanden afschieten en dingen verzamelen en dat soort dingen. Grafisch heel simpel. Zijn goal was ook maar $300. En hij heeft nu al iets van $928 verzameld. Dus dat, is ruim gehaald.
Je kunt heel wat pannen voorkomen.
Ja. dus op kickstarter.com/pluk. Ik gooi hem even op de chat.
P-A-U-C-K. En uw tweede tip?
De tweede tip is een film gemaakt door een Belgische filmmaker die in Engeland woont. Sylvia Brooks. En die heet Hug an Atheist. Het gaat over atheïsten in Amerika en hoe die eigenlijk behandeld worden. Die culturen staan natuurlijk nog heel erg christelijk. En atheïsten, dat is hier gewoon zijn gang van zaken bijna, zou je zeggen. Maar in Amerika is dat toch nog steeds, daar ben je toch echt nog een buitenbeentje. En zij heeft daar een, of zij wil daar een film over maken. Ze wil graag $27,000 bij elkaar rapen. Ze heeft nu iets van $10,000 staan en nog 9 dagen te gaan. Dus of ze dat haalt, is even onzeker, denk ik.
Indiegogo.com/HuckAnAtheistFilm. Ton van de Putten. Photoshop Elements hadden we al genoteerd.
Ja, dat kost wel geld, hè. Nee, ik heb 2 tips en eentje is gratis en eentje kost geld. Tip 1 is, ze gaan ook allebei over de wonderen wervelende wereld van statistiek. Tip 1 is Udacity. Dat is een soort online universiteit. Het woord Udacity is een mengeling van university en audacity. En ik ben daar nu de cursus statistiek aan het volgen. En die cursus wordt gegeven door Sebastian Thrun. Dat is die van de Google Auto. Dat is zo'n Duitser die in Amerika woont. En dat is echt, dat is compleet met de flauwe mopjes van uw leraar wiskunde uit derde middelbaar erbij. Dat is echt volledig zoals het hoort. En dat is dus eigenlijk best leuk om te volgen. Dus ik kan, dat is ook volledig gratis. Je moet je gewoon aanmelden en je kunt unit na unit volgen. Telkens met een filmpje en dan een oefening. Filmpje, oefening, filmpje, oefening. Heel eenvoudig en ik heb er al wel wat dingen van bijgeleerd. Tip 2 sluit daar mooi bij aan, is het boek Designing with Data van Brian Suda. Het gaat niet over data uit Star Trek, maar data zoals data. Gegevens. Ja, data. En dat is eigenlijk een vrij toegankelijke opsomming. Het is bedoeld naar eerder grafisch vormgeverachtige types, zoals mezelf. En dat beschrijft eigenlijk stap voor stap welke soorten grafieken er zijn, wat de valkuilen zijn bij bepaalde grafieken, bij 3D-voorstellingen, welke dingen je echt niet mag gebruiken, niet mag doen, waar je mee moet opletten. Heel toegankelijk, laagdrempelig en ook niet te lang. Dus voor mensen die al een keer een grafiekje moeten maken of al een keer iets moeten illustreren qua cijfermateriaal, maar daar dan blijven steken in de standaard glitzy 3D-stuff van Excel, die kun je dat boek beter maar eens vastpakken.
Designingwithdata.com. Ja. Oké, je bent een getallenmens geworden. En dat is vrije wil. Cindy trekt haar ogen wijd open, denk ik.
Dat is erg, hè?
Ja, ik ben aan het luisteren.
En waarom statistiek, Toon? Omdat dat kan?
Ik merk in het dagelijks leven, ik heb nooit statistiek gehad. Dus bij de meeste mensen is dat zo een buisvak in het hoger onderwijs. Mm-hmm. Bij ons niet. Ik heb nooit statistiek gehad. En ik mis dat soms.
Ja.
Dat als je bepaalde data krijgt, of onderzoeksgegevens. Ik heb vorig jaar zo voor klasse voor leraren een infografiek gemaakt. En hoe pakte dat dan aan zonder dat je, zonder het te weten, bedriegelijke grafieken aan het maken zijn?
Mm-hmm. Ja.
Dat is toch wel belangrijk, want je kunt misleidend zijn zonder het te beseffen. En ja, ik wou er gewoon een beter begrip van en vandaar.
De tips van Toon. Cindy?
Ja. Trouwens, het is het afgelopen jaar al een paar keer voorspeld dat mensen die zeer goed zijn in statistiek, dat die de komende jaren zeer gegeerd zullen zijn op de arbeidsmarkt. Dus Toon is eigenlijk gewoon zijn nieuwe
job.
Money.
Ik heb een tip van een collega van mij. En die heet teachertrainingvideos.com. Dat is eigenlijk de zoveelste website in een dozijn waar je video's kan vinden over het gebruik van bepaalde technologie. Maar waarom ik hem hier wou meegeven is eigenlijk omwille van 2 redenen. Eerst en vooral, het was een leerkracht talen. En die kregen wij gemiddeld gezien toch iets minder snel into technologie. En ja, die heeft daar toch wel haar ding in gevonden. En daarnaast zijn er ook een keer, is er ook een keer iets anders dan pakweg PowerPoint. En staat er ook op van, ja, hoe kan ik nu iets doen met Jing? Of ik zie er ook staan Audioboo en dergelijke. Dus het zijn eens de andere technologieën waarover dat er uitleg staat. Ik heb hem zelf nog niet gebruikt, maar het type technologie spreekt mij wel aan, dus teachertrainingvideos.com.
Dank u, Cindy. Stefan?
Ja, de mijne was... Ik weet eigenlijk niet of ik hem al een keer verteld heb, maar ik kreeg vandaag nog de suggestie van iemand op Twitter ook. De mijne is dus Strava, strava.com. En dat is eigenlk een website, een variant à la Runkeeper en toestanden. Maar ik vind deze wel veel beter.
Die ziet er inderdaad heel mooi
ja.
uit. Ik heb het gisteren gezien toen je uw 17 kilometer, of een paar dagen geleden, 17 kilometer gelopen, ja. Stefan.
Mm-hmm.
Het is wel... Waar verschilt die precies in van Runkeeper?
Ja, ik vind dat, hij ziet er mooier uit, dat is al om mee te beginnen. Ik vind ja. dat ook iets eenvoudiger in gebruik. Mm-hmm. Toen ik met Runkeeper begon, dan moest ik alle tracks die ik reeds gelopen had, individueel uploaden. En met Strava, dan zet ik gewoon mijn horloge aan en die vond alle tracks op dat uurwerk. En die heeft dat gewoon geüpload zonder dat ik iets moest doen. Dus dat liep allemaal vrij vlot. Nu ook het embedden op je eigen website... is wat mooier en wat eenvoudiger dan met Runkeeper. Het delen. Het enige nadeel is voorlopig nog altijd dat ik vind dat Strava, als je dat zo deelt via Facebook, ziet je daar gewoon een kaartje staan, maar ziet je niet echt het traject dat je gelopen hebt en bij Runkeeper wel, maar op zich is dat nu ook weer geen probleem.
Ja, ik ben heel tevreden van Runkeeper, maar het zag er mooi ja. uit, Strava. Dat moet ik wel toegeven.
En in Strava kan je bijvoorbeeld ook een bepaalde segment naleggen. Bijvoorbeeld, stel nu, je hebt ergens de beklimming van de Koppenberg of zo, of de muur van Gerardsbergen. Dat stukje traject kan je bijvoorbeeld aanduiden als een segment. En dan krijg je zo'n overzicht van iedereen die daar met de Strava-app overgereden heeft.
Ah,
zo'n klassement.
Ja,
zo.
Dat is mooi.
Dan kan je eigenlijk,
maakt ook heel mooi de split per kilometer. Hè?
Ja.
Dat doet
ja.
Runkeeper bijvoorbeeld niet. Die maakt ook wel splits, maar die doet dat... over meerdere kilometers, denk ik. En Strava deed echt per kilometer, kon je heel mooi vergelijken
ja,
hoe snel je aan het lopen was.
En ook je personal, ja, je best tijden en zo, houdt dat allemaal bij. Vind het wel mooi.
Zit je toch eens proberen, elkaar. Strava naast Runkeeper.
Ja.
Is ook gratis, denk ik, hè?
Ja.
Oké. Okay. Floris.
Ja, zo die grafische vormgevertypes, zoals Toon bijvoorbeeld, die kennen dat wel. Loren Ipsum. Zo de dummy tekst die altijd gebruikt wordt om aan typesetting te doen en ook als dummy tekst voor op websites en zo. Ik ben een geweldige fan van zo lorem ipsum generators, waar je op het internet gewoon een paar paragrafen kunt ingeven en dan krijg je een hoop tekst terug dat je meteen in de site kunt plakken. Maar er is nu een nieuwe en dat is Bacon Ipsum en ik vind die geweldig. Want hun baseline is a meteor lorem ipsum generator. En je kunt er nog kiezen tussen het type all meat of meat and filler. Ik ga natuurlijk voor all meat. En dan krijg je zo 5 paragrafen. Bacon, ipsum, dolorosit, amet, t-bone, tri-tip, meatloaf, jerky, sirloin, pork belly, ham hock, shankle, drumstick, jowl, pork, belly beef, ribs, corned beef, brisola, chuck, tongue, sirloin, pork, filet, mignon, liebercase. Dat soort dingen. Ik heb me al geweldig geamuseerd de laatste dagen. Ik heb gewoon uit puur plezier mock-ups gemaakt om die tekst te kunnen gebruiken. Bacon, ipsum.com. Ik plak hem ook in de chatroom.
Dank u. En ook in de 44, dan vergeet ik hem niet. Sorry, Stefan, ik ben vorige week uw tip vergeten. Ik ga denk er juist aan dat ik uw tip niet in de show notes gezet heb. Ik ga dat morgen in orde brengen. En blijkbaar klinken we nu verschrikkelijk slecht in de chatroom.
Ja.
Hier klinkt het goed, dus ik kan van hieruit niet meteen iets doen. Maar we zijn er ook bijna door.
Ik nu heb is nog... het weer goed.
Ah, nu is het weer goed. Ideaal. Dan kan ik beginnen aan mijn tips. Pushover is een applicatie zowel voor Android als voor iOS. Als je een beetje een programmeur bent, en je kunt bijvoorbeeld een Shell-scriptje schrijven of PHP en dergelijke, dan kun je met Pushover heel gemakkelijk notificaties sturen naar je Android- of je iOS-toestel. Ik heb zo bijvoorbeeld op een uurtje tijd een scriptje geschreven dat telkens als iemand een podcast afspeelt via de website, via die MP3-speler die daarop staat, dan krijg ik een berichtje op mijn toestel. Dus als je mij nu allemaal goed wilt kluiten, dan moet je nu allemaal een aflevering beginnen af te spelen. Dan gaat mijn telefoon helemaal tilt slaan. Maar je kunt dus voor van alles. Het werkt ook heel mooi samen met If This Then That. Je kunt notificaties krijgen voor van alles en je kunt het helemaal zelf programmeren. De app is niet gratis en ik zie niet meteen hier de prijs staan, omdat ik hem al gekocht heb. Het was niet veel. Ik denk 2,39 euro of zoiets. Het is echt wel...
3,39.
3,39. Dank u, Floris. Pushover. Er zijn nog andere dingen. Growl bijvoorbeeld, of Prowl voor iOS. Die doet ongeveer hetzelfde. Maar ik vond deze heel fijn, omdat die netjes samenwerkte met PHP. En een tweede tip, daar ga ik niks over zeggen. In de App Store iOS staat MicPixel. MicPixel, zoek het maar op. Een totale mindfuck van een spel. We zijn er helemaal door. Floris, waar kunnen we u vinden?
Nog altijd op Twitter, Floris Dalemans. En Floris op app.net. Sinds kort.
Sinds kort. Stefan?
Stefan Lesage op Twitter en devia.be.
Cindy?
Ik ben Dr. Smitty op Twitter.
Ton?
www.automaton.be op het web. En Ton van de Put op Twitter en op app.net.
Jan Seurink?
Ik ben Jan Seurink op janseurink.com en ook op Twitter ben ik Jan Seurink.
Marco?
En Frissen op de populaire sociale media netwerken en marcoeff.net.
En ik ben Maarten Emmerichs met KX op app.net. Reviews in iTunes vinden we heel fijn en belangrijk. Of een reactie via onze website. We hebben een Facebookpagina. Op Twitter zijn we Tech45Cast. Als jullie ideeën hebben voor de volgende opnamen, kunnen die gelinkt worden op Twitter met de hashtag Tech45. Dit was nummer 118. De volgende wordt opgenomen volgende week dinsdag 11 september vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Bedankt aan iedereen in de chatroom en tot volgende week. Verdoemde knopen.
Buenos dias, children. You'll be happy to know you made it all the way till the end.
Mijn jingle is weg. Wacht, hij komt. Daar is hij! Dat was hem.
Rock and roll.